Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars en welkom bij Radio Signaal van 17 augustus. Mijn naam is Renk van Ooyen en in deze zomeruitzending hebben we één centrale gast. En dat is deze keer Merlijn Twaalfhoven. Een uur lang hebben we het over de kracht van denken met een kunstenaarshoofd. Over de kracht van performance, van rituelen en wat er nodig is aan toegevoegde waarde om de wereld nog mooier te maken dan die al is. Merlijn, is de wereld eigenlijk al mooi genoeg of kan er nog wat veranderen, denk je?
Nou, de wereld is oneindig mooi. Ja. Maar we zijn vergeten om het te zien. En het is denk ik een hele kunst om die schoonheid ook toe te laten. En om je het zelf als het ware te gunnen.
Waar we mee zullen beginnen is, je hoeft jezelf niet in één woord te beschrijven. We hebben daar een hele uitzending voor, een heel uur. Maar voor de luisteraars die jou nog niet kennen, wie is Merlijn Twaalfhoven?
Ja, ik kan in ieder geval vertellen dat ik het conservatorium heb gezeten hier in Amsterdam en ben opgeleid als componist en altviolist. Maar al heel snel dacht van, die componisten die we kennen, het is eigenlijk best wel een uitdaging. Omdat je concurreert eigenlijk met alle componisten, niet alleen ter wereld, maar ook uit de geschiedenis.
Ja, precies. Als jij vertelt aan mensen, ik maak modern klassiek, dan denk ik dat ze al heel snel richting Mahler bijvoorbeeld gaan, waar je eigenlijk al mee moet wedijveren voordat je überhaupt begonnen bent.
Ja, of met alle prachtige muziek van Bach, Mozart, maar ook alle onbekende. Dat is er allemaal en het blijft opnieuw worden gespeeld. En om dan nu componist te zijn en daar iets aan toe te willen voegen, nou, dat was eigenlijk best wel een heel groot dilemma. Ik bedoel, je kunt in eerste instantie gewoon denken, nou, ik maak gewoon mijn muziek en we zien wel. Hè? Wie het mooi vindt, die mag het horen en anderen niet. Maar ik dacht op een gegeven moment wel van, ik wil meer zijn dan zo'n dode componist die alleen maar, zeg maar, op bladmuziek te verkrijgen is. Ik wil ook het feit dat ik leef in gaan zetten.
En dus de ruimte.
Nou ja, ik ben eigenlijk gewoon allerlei zaken gaan doen, echt in interactie met mensen, in contact met mensen, samenwerking met mensen. Dus mijn spoor door de muziekwereld ging eigenlijk altijd over mensen ontmoeten, nieuwsgierigheid de ruimte geven, mensen leren kennen, contact maken, maar ook ruimte maken om te spelen. En dan, ja, je noemt muziek maken, noem je spelen, maar ja, ook gewoon spelen in de zin van elkaar uitdagen, kijken van wat kan er gebeuren, het onzekere omarmen.
Ja, daar gaan we het zo nog uitgebreider over hebben. Kun je zeggen dat je al heel vroeg een beetje afscheid nam van de zaalconventies? De zolder op het conservatorium bijvoorbeeld?
Nou, die zaal heeft een aantal voordelen. Het feit dat je de lawaai van de stad buitensluit, publiek op een aantal stoeltjes zet en zegt van, nou, het gaat nu beginnen en pas over een uur mag je weer weg. Nou, dat geeft aandacht, dat geeft rust, dat geeft focus. Tegelijkertijd, ja, die wereld die je buitensluit, dat is natuurlijk ook een wereld vol schoonheid, vol rijkdom. En het leek me eigenlijk interessant om muziek vooral in die wereld te maken en met die wereld samen en niet te isoleren van die wereld. Dus daarom ben ik inderdaad al heel snel concertzalen eigenlijk gaan verlaten en muziek op allerlei plekken neer gaan zetten.
Want als je laten we zeggen, een concert in een zaal vergelijkt met een ritueel, wat feitelijk oorspronkelijk ook is, historisch gezien, dan sluit je eigenlijk de context waarin het ritueel plaatsvindt, sluit je buiten. Dat gaat eigenlijk om maar een heel klein aantal mensen die daaraan kunnen deelnemen.
Ja, ja, heel veel klassieke muziek is natuurlijk ontstaan in religieuze context. We kennen natuurlijk nog steeds Matthäus Passion en alle beroemde geestelijke muziek in feite. En die luisteren we nu heel prettig gewoon in de auto op de achtergrond, als het ware. Mm-hmm. Dus we halen heel veel werk uit hun context. En dat is raar. Of misschien gek. Misschien zelfs, je zou ook kunnen zeggen, er gaat wat verloren. Want heel veel betekenis gaat over die context. Of bijvoorbeeld de tijd van het jaar waarop het wordt gedaan. Of het moment van de dag. Of de plek. De setting. Noem maar op. Ik geloof dat de essentie van een ritueel is het feit dat mensen deelnemen aan iets. Dat je erbij bent. Dat je iets samen creëert.
Maar is dat dan via een taal die je gemeenschappelijk begrijpt? Nou, een beetje kunt lezen nog.
Je zou ook kunnen zeggen, een ritueel doe je op een moment dat je het juist niet begrijpt, maar dat het wel iets wezenlijks is. Bijvoorbeeld als iemand sterft, heb je misschien wel geen idee waar diegene naartoe is, wat er gebeurt na de dood. En om dan een ritueel te maken, om dus toch betekenis te geven aan het niet weten, aan het mysterie, aan de grote vragen van het leven als het ware, nou ja, daar zijn die rituelen enorm belangrijk voor. En het feit dat wij nu muziek of samenkomsten, dat soort rituelen zeggen van, oh, weet je wat, we zetten het op cd, we zetten het op de radio, we luisteren het of in een concertzaal, gewoon als stukjes schoonheid, mooiheid. Ja. Daarmee doen we misschien, we verliezen ook een heleboel van die enorme, laten we zeggen, die traditie of die context waarin die muziek altijd geboren is, ontwikkeld is. En dat maakt deze tijd, je zou het een vorm van, het is een consumisme. Je consumeert muziek. Het is mooi, hè? Niks mis mee. Tegelijkertijd mist dat heel veel verbinding, wat we misschien eeuwenlang altijd konden ervaren.
Ja, want je mist, zoals de Engelsen dat noemen, een aerial space. En dat kan een kerk zijn of een theater of een muziekzaal. Dat waar jij het net over had, namelijk dat je met z'n allen accepteert dat er ergens een deurtje is. En achter dat deurtje is iets ongewis. Maar je accepteert allemaal dat je een beetje op zoek bent naar wat er achter de deurtje schuilt. Via vrij vaste patronen. Ja. Bijvoorbeeld een initiator of een pastoor of de dirigent of een artiest. Als je zo'n project, een muziekproject, even uit de concertzaal haalt. Of even, dat doe je natuurlijk al heel lang. Mm-hmm. En je gooit het als het ware ergens in een weiland. Is dat eenzelfde soort sacrale ruimte te maken? Wat voeg je daartoe?
Nou, het is natuurlijk echt vandaar een zoektocht. Het is niet zo eenvoudig, want er gebeuren natuurlijk wel degelijk ook hele mooie dingen in concertzalen. Ja. Waarbij mensen ook wel degelijk een hele diepe ervaring kunnen hebben. En als je kijkt naar popmuziek of in een jazzclub op allerlei plekken. Ja, je bent er wel bij. Je voelt dit en je doet dat samen. Ja. Je beleeft dit samen. Dus dat zijn wel hele unieke momenten. Daar wil ik echt niks aan afdoen. Maar ik heb dus ook heel erg het idee dat er ook heel veel concerten zijn waar je dus echt inderdaad, je consumeert een prettig moment. Mm-hmm. En dan ga je weer over tot de orde van de dag. Ja. En ik ben toch wel op zoek naar, kan muziek een rol spelen bij het geven van echt betekenis aan het leven? Ja, betekenis aan ons moment hier op aarde, het feit dat we mens zijn, het feit dat we zintuigen hebben. Hoe kunnen we dat neerzetten? En dan merk ik dat als je in een weiland gaat staan, dan sta je daar en dan denk je in eerste instantie, nou, ik sta aan een weiland en bij wijze van spreken het regent en het waait. En wat is hier nou aan? Maar op het moment dat er dan bijvoorbeeld muziek klinkt of er gebeurt iets, kan ook iets visueels zijn. Hè? Er gebeurt iets moois of er ontstaat iets. En je hebt op een gegeven moment de rust om te denken, hey, ik ben hier. Ja. En ik voel mijn voeten in dat gras. Ja. Ik voel die lucht, de wind door mijn haar. Ik hoor de vogels. Misschien zijn de vogels dan wel het echte verhaal. En is het feit dat ik daar dan een project heb gemaakt, een muzikant heb neergezet, is dat misschien wel de omlijsting, het kader. Ja. Probeer ik mensen vooral daar aanwezig te maken, hun zintuigen open te zetten, te laten landen als het ware.
Dat je propageert ook heel erg de aandacht voor het kleine, voor kleine objecten bijvoorbeeld. Daar zit een soort animistisch denken in.
Ja, animistisch in de zin van alles is bezield. Ja. Alles heeft
een aanraakbaar toch? Je probeert het aanraakbaar te maken.
Ja, het is wel de zoektocht. Ik geloof dat we in een wereld leven Nou, ik zou niet willen zeggen dat elke koffiebeker of laptop een eigen ziel heeft.
Ja.
Maar ik geloof wel dat de objecten, maar en zeker de natuur, de structuren om ons heen, ook de huizen, de stad, die hebben verhalen te vertellen.
Ja.
Die hebben betekenissen waar je op twee verschillende manieren mee om kan gaan. De ene is zeg maar alsof het gewoon een beetje losse dingen zijn. Die hebben een functie. En ze doen het of niet. Of ze zijn nuttig of ze zijn nutteloos. Of je wil het niet. Beetje binair.
Daar zit een ruimte die je wil benutten.
Nou, ik geloof inderdaad dat die andere manier er is. Dat al die zaken om ons heen. Dat zijn dus ook mensen, dieren. Maar ook bijvoorbeeld de huizen en de stad. En het water, de lucht. Dat zijn gewoon factoren die betekenissen hebben. Jouw eigen verhaal, jouw eigen leven. Gaat over relaties.
Mm-hmm.
Met die zaken. En dan kun je je soms, als je het toelaat en je neemt de tijd en er komt inderdaad gewoon, je hebt bij wijze van spreken een koffiekopje in je hand, dan kan toch dat koffiekopje bij wijze van spreken een heel verhaal met zich mee dragen.
Het medieert ook en heeft op zichzelf ook een functie als object.
Nou ja, exact. En het gaat over zoveel meer dan alleen dat porselein. Het is ook het moment in de tijd waar je bij bent. Het kan. Ik heb op zich niet hele diepe wijsheden in voorraad voor het koffiekopje, hoor.
Ja, maar het was ook maar een voorbeeld natuurlijk. Maar toch heeft het ook wel iets engers eigenlijk. Als je jezelf neerzet in een zaal en je bent toehoorder, je luisteraar. En je zit veilig op je stoel eigenlijk. En je maakt zelf wel uit in hoeverre je betrokken raakt bij het geheel. Maar als ik dan mezelf in dat weiland neerzet waar van alles gaande is, dan stel ik mezelf heel kwetsbaar op. Dan ben ik echt een onderdeel van wat daar gebeurt.
Ja, nou, ik zie daar dus eigenlijk niet het verschil in. In een concertzaal kun je zeggen, nou, het is vrijblijvend. Want je kunt kiezen om daar te zitten of niet. Hm. Maar dat geldt natuurlijk ook als je überhaupt, hè, ook zonder dat ik een project heb, als je überhaupt op de fiets door de polder gaat, dat is ook jouw keuze.
Ja.
Het verschil alleen is, kun jij daar ook zijn met je zintuigen open?
Ja.
Kun je daar ook in het nu zijn? Of zit je helemaal in je hoofd met allerlei gedachten, met afleiding? Of zoals we dat natuurlijk tegenwoordig doen, met allerlei media die, weet je, in de trein zit eigenlijk niemand meer.
Er is
bijna niemand aanwezig. Iedereen is elders. Ja. Via je scherm ben je ergens. En dus het is ook vooral de zoektocht van hoe kun je gewoon aanwezig zijn op plekken, in situaties. En het grappige, ik ben ook weer terug naar die concertzaal gegaan nadat ik allerlei experimenten, allerlei concerten deed op allerlei plekken, om ook gewoon te bedenken van, hey, maar dit kan misschien ook wel in een concertzaal.
We gaan dan even naar het eerste geluidsfragment wat je hebt uitgekozen. Wat heb je voor ons meegebracht?
Ja, ik heb een stuk gecomponeerd voor het Kronos Kwartet.
Ja.
En dat is een heel bijzonder strijkkwartet waar ik als tiener enorm fan van was. Zij spelen eigenlijk altijd nieuwe muziek, hedendaagse muziek. En ze werken heel nauw samen met levende componisten. Dus dat is fascinerend. En het was heel bijzonder om ook met hun te mogen samenwerken. En zij vroegen aan mij, kun je een stuk maken waarbij je een idee We willen eigenlijk ideeën overbrengen aan een volgende generatie. Dus we gaan 50 compositieopdrachten geven aan componisten van alle culturen, alle landen, alle stijlen, weet je, wereldwijd. En elk van die composities die heeft een bepaald idee.
Ja.
En dat wordt een soort van legacy, hoe zeg je dat? De erfenis, wat we overdragen aan een volgende generatie. En toen dacht ik bij mezelf van, wat voor idee kan ik hier aan toevoegen? En toen dacht ik wil interactie met het publiek.
Ja.
Dus het is een stuk voor een concertzaal,
mm-hmm,
maar waarbij de spelers steeds meer de publiek uitnodigen om dingen over te nemen. En we luisteren naar een fragmentje. Dus ze hebben dus al een tijdje gehad om te wennen en om van allerlei ritmes mee te gaan doen. En je hoort op een gegeven moment dat het publiek dus hier aan het klappen is en als het ware samen met de muzici de muziek maakt.
Oké, laten we gaan luisteren.
Thank you.
mooi. Ja, ik weet niet goed wat ik ervan moet zeggen. Wat hoorde ik precies? Waren het de muzikanten?
Ik vertel natuurlijk over de interactie met het publiek. Het stuk heet Play trouwens, gewoon spel.
Ja.
Omdat ik dus het publiek wil verleiden om te spelen. Maar dit is een studioopname, wat eigenlijk bedoeld is als, nou, als voorbeeld hoe het klinkt. Daarom klinken de ritmes, hè, het stampen van de voeten, het klappen, klinkt heel simpel. We hebben dit op allerlei plekken ook met publiek gedaan. En dan hoor je, het klinkt natuurlijk heel anders. Ritmes. Maar ik kon geen live opname vinden.
Ja, ja.
Ook hier in het muziekgebouw is het in première gegaan. En het is hartstikke spannend, want het publiek is normaal... weet je, als je een liedje kent, wil je wel meezingen of meeklappen. Maar om dus heel erg die muzikanten ook te volgen en verschillende stemmen te maken, verschillende ritmes door elkaar heen, dat was heel spannend, maar ook superleuk.
Maar een ritme is ook vrij makkelijk, denk ik, om op in te haken, toch? Om een tussenritme te geven.
Eén muzikant die heeft drie tellen in de maat, de andere vier, de andere vijf. Dus het zijn wel echt even, het gaat dwars door elkaar heen, ja.
Eigenlijk zei je het net al een beetje. Is er voor jou persoonlijk een verschuiving ontstaan van een Merlijn die kunst in de vrije ruimte brengt naar een arena die langzaamaan een andere taal is gaan spreken?
Nou, de arena in de zin van het concertpubliek, de concertzaal. Ik vind dat niet zoveel verandert. Ik had eigenlijk gedacht, want ik was natuurlijk al... 20 jaar geleden met allerlei projecten bezig. Ik dacht van, we zijn... die klassieke muziek gaat zich enorm ontwikkelen. Omdat je natuurlijk hebt een heel een grijs publiek. Dus dan maak je zorgen van hoe vinden we een nieuw publiek. Maar het lijkt juist dat de klassieke muziek overwegend toch heel erg steady zegt van... wij doen gewoon ons ding. Wij zijn van Beethoven en Mozart en Mahler.
Ja.
En natuurlijk zijn er altijd... nieuwe composities en zijn er altijd wat experimenten. Maar ook wel heel vaak dat een nieuw muziekstuk... het klinkt één keer als leuk tussendoortje bijna. En daarna wordt het nooit meer gespeeld.
Ja.
En dat is wel een soort tragiek van hedendaagse componisten. Er is interesse, maar het is ook wel heel vluchtig. Terwijl de interesse in de meesterwerken, die is blijvend.
Is dat er altijd geweest in jouw leven, die eindeloze nieuwsgierigheid naar dingen?
Ik geloof dat in ieder mens zit. Maar het is inderdaad wel een uitdaging om het wakker te houden. We hebben natuurlijk een cultuur die heel erg ook al tegen jonge mensen zegt van kijk, dit is normaal.
Ja.
Het is allemaal niet raar. Als je dit en dit doet, dan word je geaccepteerd. En zo moet het. Dit wordt er van je verwacht. Hier moet je aan voldoen. En voor je het weet zijn eigenlijk je fascinaties of de zaken waar je door verwonderd of geraakt wordt, die worden een beetje gedempt. En dat wordt ook gezien als misschien als kinderlijk.
Ja.
Dan groei je op en word je serieus. Ik las onlangs, was er een groot onderzoek geweest naar of mensen kunst waardevol vonden. En de meeste mensen die zeiden, voor mij hoeft het allemaal niet. Terwijl als de vraag werd gesteld, vind je kunst waardevol voor kinderen?
Ja.
Dan zei een overgrote meerderheid, voor kinderen is het essentieel om die fantasie te hebben, om te spelen. En ik denk van, help.
Impliciet zeggen ze natuurlijk, want dan worden ze zoals wij.
Er is een groot misverstand dat puur leuk voor kinderen of goed is voor je opvoeding. Want je leeft natuurlijk je hele leven, je ontwikkelt je hele leven. En om te blijven spelen, nieuwsgierig te blijven, is denk ik een heel belangrijke kunst.
Dus het moet niet iets bijzonders zijn, iets wat je trekt je pakje aan en gaat naar een plek, naar een zaal, consumeer je wat. Maar het moet echt onderdeel zijn van het leven, toch? Maar ook in ons denken over andere dingen.
Ja, en dat maakt natuurlijk de setting van hoe we normaal muziek neerzetten, bijvoorbeeld om 7:15 in een concertzaal. Het maakt alsof het een hele losgeknipte plek heeft in ons leven. Alsof het echt hoort op een moment, op een apart momentje in je bestaan. Net zoals ook een museum een aparte plek is, of een galerie, of et cetera. Terwijl ik geloof, kunst als houding, als levenshouding, als een manier van kijken naar de wereld, gaat over nieuwsgierigheid, gaat over je zintuig openzetten. En dat is op heel veel momenten zinvol. Ik zeg niet dat het altijd zinvol is, want je hebt natuurlijk ook gewoon dingen die gedaan moeten worden in het leven, waarbij je soms even niet in een soort verwonderde stand hoeft te zijn, maar gewoon je werk moet doen. Of je het op de fiets je weg moet vinden door het verkeer.
Ja.
En dan moet je vooral heel doelgericht zijn. En heel, heel scherp als het ware.
Je had het net over de plek die er ook bij hoort bij een performance. Een plek in de tijd. Ik hoorde ook een beetje de vrije school doorheen. Het vieren van een jaar, feesten en het leren kennen van verschillende culturen.
Ja, de vrije school heeft inderdaad heel veel traditionele gebruiken uit tradities en uit ook religieuze gebruiken die ze eigenlijk deel laten zijn van het onderwijs. Waardoor je dus allerlei feesten viert die met de seizoenen te maken hebben. Maar ook in bepaalde jaren hebben we Joodse feesten gevierd. En andere jaren zijn het christelijke feesten. En zo heb je verschillende tradities die je leert kennen. En verschillende manieren om je ook echt te verhouden tot, laat ik zeggen, gewoon ook de cycli, de ritmes van de natuur.
Ja.
Het is eigenlijk bizar dat wij als mens ons best wel los hebben geknipt van hoe de seizoenen lopen. De jaargetijden doen er eigenlijk weinig toe. We zitten natuurlijk altijd in een verwarmde of gekoelde ruimte binnen.
Ja. Kunstmatig allemaal. Eigenlijk.
Als je in de supermarkt loopt, zie je eigenlijk in de zomer en de winter eigenlijk bijna geen verschil in aanbod. Terwijl dat was ondenkbaar. Eeuwen en eeuwen lang leefden we natuurlijk heel erg, met name ons voedsel en hoe we ons gedroegen. Dat was helemaal van het seizoen afhankelijk. Ja, en die natuur zit natuurlijk ook nog wel in ons.
Ja, natuurlijk, dat denk ik zeker. Want een agrarisch ritme, dat dicteert ook de plekken en de plaatsen van tradities. En daarmee ook heel veel cultuur. Zoals bijvoorbeeld het zingen van bepaalde liedjes, volksliedjes, volksmuziek op allerlei vlakken. Want ik geloof dat jij dat met de paplepel hebt ingegoten gekregen, toch? Of via je vader?
Nou, ik heb inderdaad, mijn ouders zijn zelf naar het platteland vertrokken. Ze waren ook, zaten ook in de muziek. Dus,
wat deden ze?
Mijn vader studeerde klarinet en mijn moeder dwarsfluit. En toen zijn ze op een gegeven moment hebben ze een boerderij in Drenthe gekocht.
Ja.
Om echt te denken van, we willen niet in die rat race van zeg maar het stadse leven, het stadse bestaan zitten. We willen eigenlijk vooral ook inderdaad buiten wonen. En daar is mijn vader een blokfluiten gaan maken. Dus een atelier in blokfluiten. En mijn moeder werd docent dwarsfluit op de muziekschool in de buurt. Maar het was dus wel echt het buitenleven. Met een enorme moestuin bijvoorbeeld.
Ja, dat is echt de vooropleiding van de Merlijn, zou je zeggen.
het grappige is dat ik toen ik 17 was weer naar de stad vertrok. En mijn ouders eigenlijk choqueerden door te zeggen dat ik toelating ging doen voor de vooropleiding van het conservatorium. Dus ik had nog niet eens mijn middelbare school klaar.
Ja.
En ik wilde al op kamers. Maar ik heb ook wel heel veel meegemaakt van dat opgroeien op het platteland. Bijvoorbeeld zo'n moestuin, om gewoon de tuin in te gaan en dan te bedenken van, hey, wat kunnen we eten? Wat is er rijp? Wat is het, wat misschien zelfs wat moet gegeten worden? Want het is tijd voor de andijvie of de blauwe bessen of noem maar op. Dat was wel iets wat ik ieder kind gun. Want, of eigenlijk ieder mens. Dat je die relatie toch met het leven eigenlijk hebt. Hè? Door de seizoenen, maar ook door wat er groeit in de tuin. En wat je kunt eten en wat alle smaken, et cetera. En het is natuurlijk heel bizar dat we dat allemaal nu via de supermarkt laten lopen. En voor een groot deel, soms schrik ik als je iets gekocht hebt, dat je helemaal niet realiseert dat het uit Zuid-Amerika komt of uit Zuid-Afrika komt.
Je moeder speelde fluiten, dwarsfluit, je vader klarinet. Jij speelt altviool. Was het toen al zo? Het klinkt als een soort droomtrio daar in het Drentse landschap.
We hebben nooit zo echt samen het was meer zo dat mijn ouders een blaasinstrument speelden en dat ik juist iets anders wilde. Dus ook iets wat mijn ouders me verder niet konden leren. Dus ik wilde strijkinstrument. Het was natuurlijk wel niet de vraag of ik iets met muziek ging doen, maar gewoon wat. Dat probeer ik nu ook bij mijn kinderen weer neer te leggen. Muziek hoort wel gewoon bij het leven. Het is een taal die eigenlijk net als je normale taal in woorden, ook in geluid, om je uit te kunnen drukken in muziek, is denk ik gewoon belangrijk voor elk mens.
Hoe doe je dat met je met jouw kinderen? Hoe voed jij die op?
Ja,
hoe speel je met hen?
Vraag. Ja, ik geloof dus wel dat de muziek er echt gewoon bij hoort. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat ze... als het echt een moeten wordt. Hè, als het een soort... ook net als school. Er moet al zoveel in het leven als je 10 bent. Om dan ook nog muziek echt als een soort corvée te moeten doen. Ja. Dat is natuurlijk ook wel lastig. Dus ik probeer wel echt te kijken naar waar zit natuurlijk gewoon ook het plezier. Waar kunnen ze gewoon wel op de... Ja, dat je op een gegeven moment de vibe te pakken krijgt.
Ja.
Omdat muziek uiteindelijk... Ja, die taal die je spreekt, dat doe je uiteindelijk wel... Omdat je dat wil spreken. Omdat je, dus het is nog wel echt zoeken hoor. Het gaat inderdaad niet zomaar vanzelf. Bepaalde dingen die... Dan merk je van, dat gaat heel lekker. Dat voelen ze, dat pakken ze. Maar er zijn ook, we hebben ook... je komt ook soms bij hele ambitieuze leraren terecht.
Ja.
En die leggen dan de lat zo hoog... dat ik eigenlijk weer denk van, je wil... je wilt toch ook dat spel vasthouden. Hè? Want als muziek ook een vorm van presteren wordt... dan sla je misschien juist weer de plank mis.
Dan leer jij je kinderen ook in onzekerheid navigeren? Dan gaan we het zo in een andere context nog een keer over hebben.
Ja, het onzekere, het omgaan met veranderen. Nou, ik merk wel dat het is enorm van je karakter afhankelijk.
Ja.
In hoeverre je het oké vindt dat je plannen veranderen... of dat de zaak verandert, of dat er ineens... De wereld verandert inderdaad. Nou ja, of dat de school uitvalt of zoiets. Dus ik merk dat bijvoorbeeld mijn kinderen daar heel verschillend mee omgaan.
Ja.
En de ene heeft ook misschien veel meer... inderdaad echt houdt zich vast aan de structuur. En de andere die surft er graag overheen.
En dat brengt dus mooie bruggetje naar het volgende geluidsfragment dat je meenam. Waar gaan we naar luisteren? Het is even kijken, ik kijk weer even mijn eigen draaiboek. Het is een... neem je kwalijk. Symphonia Cadence.
Cadence? Ja. Een symfonie. Dat is een woordspeling. Omdat op een gegeven moment het Holland Festival vroeg aan mij... van, zou jij een stuk kunnen componeren waarmee we de fagot kunnen redden? Want het instrumentenfagot is prachtig, maar het wordt steeds minder gespeeld.
Ja.
En dan zit er ook een ongelooflijk heftig... er zijn natuurlijk al een aantal decennia dat er enorm wordt bezuinigd op... en dat muziekscholen zijn wegbezuinigd.
Ja, ja.
Door heel Nederland. En dat er dus een enorm een kaalslag is. In wat mensen
ook
spelen.
De conservatoria is dat niet echt meer...
Conservatoria merken ook van er komt niemand meer... bijvoorbeeld met fagot, maar ook nog een aantal andere instrumenten. Maar ze wilden heel graag... een aantal jaar geleden de fagot in het zonnetje zetten. Toen heb ik een stuk gecomponeerd waarin iedereen, ook al speel je pas een uur, als je een fagot hebt, kun je meedoen.
Okay.
Dus ik ben iets gaan componeren waarbij de allerbeste fagotisten ter wereld, en één daarvan is Bram van Sambeek, die je ook hoort als solist straks, samen, maar ook dus alle de solo fagotisten van de verschillende beroepsorkesten, die deden allemaal mee. Maar ook alle amateurs en ook kinderen. En dat werd uiteindelijk een grote soep van geluid.
Ja.
En het was heerlijk om daarin structuren te maken. En het fragmentje wat we horen, daarin is ineens het fagotconcert van Mozart. Als een soort van verrassingsmoment in. Het duurde uiteindelijk een uur wat ik had gecomponeerd. Maar daar middenin was ineens kwam het fagotconcert. En je hoort daar een soort... een cadens is eigenlijk een soort improvisatie. Hè? Dus de solist... Die speelt dat concert en op een gegeven moment gaat het over in een soort grote vrijheid. En dat is wat je nu hoort.
Mooi, laten we luisteren.
Thank you.
Hier begint Mozart, komt Mozart weer terug.
Ja.
Dus dat was even een uitstapje. Je hoort eigenlijk, er zijn wel 274 fagotten waren er. En in dit fragment hoor je ze eigenlijk een beetje als een soort echo. Dus als wat je normaal met galm kan doen. Hè,
ik kan niet zeggen, de kan haast niet anders met zoveel fagotten bij elkaar.
Nou, dit misschien op het oor heb je het gevoel van, oh, er zit met... Je kunt in mijn opname mooi heel veel laten galmen. Maar dit zijn dus allemaal live de fagotten die als het ware een beetje meespelen met de solist. Ja.
Dat doet me een beetje denken aan, aan oude religieuze muziek. Als dat in een kerk wordt gespeeld, een koor heb ik het dan over. Dan gaat dat over op zeker moment in in een spel met de galm van het eigen koor.
Ja. Nou, dit was enorm. Het was ook heel fascinerend, want het grote zaal concertgebouw, alle stoelen waren eruit. Dus je liep je kon rondlopen. En de fagotten die stonden overal om je heen, op de balkons. En het was dus echt een soort zee van klank, waar je als luisteraar doorheen liep. Ja, dat was overweldigend. Als je een keer een uur hebt, ik heb natuurlijk een opname van een heel uur, maar ja, eigenlijk, je moet erbij zijn bij dit soort dingen. Ja, dat is moeilijk om op de radio te doen.
Als je denkt veel na, je maakt veel, je praat veel met mensen. Is het niet moeilijk om mensen elke keer te moeten meenemen aan het begin van het verhaal? Van jouw verhaal?
Nou, nee hoor. Kijk, het feit dat ik met muziek probeer op allerlei plekken de contact te leggen. En dat zijn natuurlijk de fragmenten die we ook niet goed kunnen opnemen. Hè? Dus meeste van mijn werk speelt zich af in improvisaties met publiek samen of op bepaalde locaties, op bepaalde plekken. Of ik werk wel eens met kinderen of met muzikanten. Ik ben bijvoorbeeld heel veel op reis geweest waar ik dan met de plaatselijke cultuur samen projecten ging maken. Dat kun je allemaal dus niet op Spotify vinden.
Nee.
Weet je, dus het is vooral ook een manier van het elkaar ontmoeten. Ja, is eigenlijk weer iets wat heel vanzelfsprekend is. Als je dat vertelt van mensen, willen een ontmoeting maken, zeggen, snappen mensen het meteen.
Ja, zo dat het project wat je deed in Jeruzalem, was het,
nou,
geloof ik?
Ja,
de twee
ja.
kanten van de grens. Wat ontstond daar?
Nou, kijk, Jeruzalem, dat is natuurlijk, je hebt allerlei variaties op het begrip grens. Hè?
Ja.
Je hebt natuurlijk de enorme worsteling voor om te kijken, kunnen we twee staten hebben waar dus nu Israël is en bezet gebied, kan het Palestina en Israël zijn? Nou, dan heb je het over grenzen. Maar die twee culturen lopen eigenlijk al helemaal door elkaar heen. Het is vandaar dat het zo ongelooflijk veel gedonder geeft. Je kunt dat eigenlijk niet van elkaar scheiden. Eeuwenlang waren die culturen allemaal, nou ja, de stad als Jeruzalem, daar leven, weet ik veel, wel 200 verschillende culturen en entiteiten en religies en spreken verschillende talen, noem maar op. Ik had een groot project gedaan op Cyprus. Dat was een plek waar dus heel letterlijk, zoals we dat van Oost- en West-Berlijn misschien kenden, letterlijk een muur door de hoofdstad loopt. Daar zijn na een burgeroorlog de Griekse en de Turkse inwoners van Cyprus gescheiden van elkaar. En daar heb ik met Turkse muzikanten heb ik gevraagd van oké, of Turks-Cypriotische muzikanten, ga op je dak staan. Laat horen wat je kan spelen. En aan de andere kant, de Grieks-Cyprioten, ga op jullie dak staan en maak een antwoord daarop. En er ontstond dus een vraag, een antwoordspel, door de ruimte heen.
Ja.
En met dat in mijn achterhoofd, want dat was best een heel spannend en groot project geweest, ben ik toen naar Israël gegaan, gekeken van wauw, wat is hier aan de hand? Naar Palestina gegaan, steden als Bethlehem, Ramallah, maar ook Jeruzalem. Van oké, hoe kunnen we een manier vinden om eigenlijk het verhaal van deze plek in muziek uit te drukken? En daarmee misschien ook wel beweging te maken. Want het zit natuurlijk ongelooflijk vast op alles wat er gaat over politiek en over religie en over de geschiedenis. En over dat is allemaal een soort van al die lagen van betekenis, maar ook van macht en van internationale bemoeienis. Het zit allemaal als een soort kluwen in elkaar. En de mensen die daar wonen, die lijden daar enorm onder. Die worden echt ongelooflijk onderdrukt. Om dus te kijken, kan muziek iets vertellen wat door die taaie kluwen heen kan breken?
Ja.
En wat wellicht kan inspireren, wat kan verbinden, noem maar op. Maar toen ontdekte ik eigenlijk dat het probleem helemaal niet zozeer ligt dat de mensen in de Palestijnen en de Israëliërs elkaar niet zouden mogen.
Ja.
Natuurlijk is er zoveel gebeurd dat ze dat er ongelooflijk veel boosheid zit, et cetera.
Dat krijg je niet zomaar weg ook.
Dat niet, maar tegelijkertijd ook in de interactie. Je kunt eigenlijk als mens kun je een heel eind komen. Het zijn vaak echt meer de politieke belangen, immense grote belangen. En daar speelt geld een hele grote rol, die eigenlijk de baas zijn. En waar die mensen een beetje door worden vermalen. En uiteindelijk werd mijn project dus niet zozeer het samenbrengen van Israëliërs en Palestijnen, want dat kan vaak best. Ja. Je kunt ze samenbrengen, dan hebben ze een goed gesprek en dan zeggen ze ja, we willen best samenleven. Alleen de wetten, de regels, de macht, zolang dat ongelijk is, ja, is er natuurlijk een ongelooflijk groot probleem.
Dus dan komen we ook op een manier van denken, de kunstenaars mindset, die zich niet alleen tot een podium of speellocatie beperkt, maar zich uitstrekt over eigenlijk de hele samenleving en andere organisaties. Hoe kijk je naar een organisatie of naar politiek?
Ja, exact.
En dat brengt ons bij de turnclub.
Ja. Ik ben uiteindelijk na al die ervaringen in het Midden-Oosten, waarmee ik merkte dat muziek, maar vooral ook een soort kunstenaarshouding, een kunstenaarsmindset, een vorm is van het vinden van vrijheid.
Mm-hmm.
Het vinden van je eigen verhaal. Het vinden van plekken voor schoonheid. Het vinden van plekken in de luwte. Want als je dit hoort en je wil er meer over weten, het staat natuurlijk op mijn website en je kunt er veel meer over vinden, ook documentaire films. Maar uiteindelijk hebben we in Jeruzalem een soort festival in huiskamers gemaakt, wat geheim was, waar mensen zichzelf konden zijn, hun eigen verhaal konden vertellen.
Ja.
Omdat ze eigenlijk ervoeren dat ze waren platgewalst door alles wat er van hun werd verwacht, alles de bezetting, letterlijk, maar ook figuurlijk. Wat ze moesten denken, wat ze moesten vinden, wat ze, nou ja, et cetera. Je voelt je echt helemaal in beklemming. En wij zochten dus vrijheid. Toen dacht ik, is dat niet eigenlijk ook hartstikke nodig in Nederland?
Ja, net vragen als je dat transponeert naar een Nederlandse context.
Toen heb ik de Turn Club opgericht.
Yes.
Een organisatie die, en die Turn is een knipoog naar de gymnastiek, maar het is vooral de turn in de zin van het veranderen van richting.
Okay.
Turn in het Engels, gooi het roer om. Hoe kunnen we veranderen van richting, veranderen van een omslag, maar ook in jezelf? Kunnen we uiteindelijk uitbreken uit een soort systeem wat ons regelrecht de afgrond inbrengt? Want zo simpel is het. We proeven nu hoe klimaatverandering de hele wereld echt in zijn greep gaat krijgen. We gaan in een soort van bijna een soort vechtstand, een soort overlevingsstand. Dat wordt aangejakkerd door de ongelooflijke overheersing van commercie.
Ja,
het feit dat alles over geld gaat, betekent ook dat als je geld hebt, heb je de macht. Daar worden mensen in vermalen. En eigenlijk wat er in Jeruzalem aan de hand is met Palestijnen die op geen enkele manier eigenlijk gezond kunnen leven.
Ja.
Hun wordt bijna de adem ontnomen. Zo wordt gewone mensen misschien wel de adem ontnomen in een samenleving waarin de ongelijkheid groeit, waarin dus de economie echt de basis over het menselijke, over de menselijke
innovatie. Het woord innovatie wordt heel erg geclaimd door het commercialisme. Hè? Dat heeft eigenlijk helemaal niets meer te maken met daadwerkelijk iets nieuws maken, maar dat is echt gelinkt aan de economie. En dat hoort daar thuis volgens een bepaalde mindset.
Nou, er is een soort obsessie ontstaan. En je zou het bijna kunnen zeggen dat we bevangen zijn door een soort religieus geloof dat als het goed gaat met de economie, dat het dan wel goed komt met de mensen.
Trickle down.
En zolang we dan dus die economie maar blijven voeden als een soort monster wat eigenlijk nooit genoeg heeft.
Ja.
En dat is letterlijk. Hè. Economen beweren dat zelf. Het moet groeien. Want anders kun je geen rente rekenen. Kun je je investeringen niet terugkrijgen. Het moet groeien. Zonder groei klopt het hele model niet meer. Dus we voeren dat monster alles om het maar te laten groeien en groeien. En het resultaat is dat we harder werken, elkaar minder tijd.
Minder spelen.
Minder spelen. Op allerlei manieren elkaar uitbuiten. En natuurlijk tussen onszelf, veel werkdruk, prestatiedruk voor kinderen. Maar met name ook boven de grenzen, de grenzen over. Hè. De werkers worden overal ter wereld uitgebuit door een enorm systeem waar wij dan eigenlijk nog heel veel profijt van hebben. Maar het is ongelooflijk onrechtvaardig. Nou ja, hoe we daarin de rust, de ruimte vinden Dat is echt een kunst waar ik naar op zoek ben nu.
Ja. Dat brengt ons bij het volgende fragment. Wat heb je voor ons meegenomen?
Nou, ik ben nu met projecten bezig die eigenlijk gaan over het lange termijn denken. Kunnen we uit de haast, uit het hier, uit het nu, uit de obsessie eigenlijk met het nut wat elk moment moet hebben, kunnen we een groter verhaal vinden? Kunnen we het verhaal vertellen van onszelf in relatie met de generaties voor ons, maar ook de relaties die komen? Kunnen we ook zien dat we misschien wel kunnen streven naar een soort voorouderschap. Nou, en dat doe ik onder andere door mensen mee te nemen op een wandeling waarmee je de tijd ervaart. Of je hoort eigenlijk het verhaal over de diepe tijd. Het verhaal begint bij de oerknal en zegt gewoon, ooit is het allemaal begonnen. En dan ga je dus door die duizenden, miljoenen jaren, kom je uiteindelijk terecht in het heden. En dan ervaar je dus ook eigenlijk wat kostbaar dat moment van nu is. En hoe misschien wel wat we kunnen betekenen voor de generaties die naast komen.
We gaan voor de duidelijkheid horen naar jou. Hè? Is het een podcast?
Nee, het is eigenlijk iets wat je doet als je met mensen gaat wandelen.
Ja?
En dan hoor je dus de stemmen, hoor je dus inderdaad op je koptelefoon. En dan wandel je eigenlijk in een uur door alle tijd die er is. En nog 100 jaar de toekomst in.
Oké, we gaan luisteren.
We gaan zaaien. Sparen en bewaren. We omheinen, ommuren, maken hokken, temmen dieren. We gaan bouwen, zagen, graven en delven. We smelten en smeden. We specialiseren, verkopen, handelen. We worden rijk, arm, baas, onderdaan, keizer, volk. We stichten legers, heffen belastingen, vestigen rijken. Richten monumenten op, graven riolen en fonteinen. We gaan schrijven, administreren, we maken wetten en tribunalen. We ontdekken de nul, de klok, berekenen de baan van planeten. We maken lucifers, vuurwerk, buskruid en kanonnen. We stoppen dieren in hokken, planten in kassen, werkers in fabrieken, kinderen in schoolbanken. We gaan rijden, zeilen, vliegen. We gaan printen, bellen en filmen. We snijden ons eigen lichaam open, ontdekken onze genen. Splitsen een atoom, dat kan een knal geven. Het lot van de wereld komt in onze handen. Het gaat geweldig. We worden talrijk, we wonen overal. We vliegen naar Bali of naar de maan. We ontginnen de aarde tot in elke uithoek en ook elkaar. De tijd sleurt ons mee. Steeds meer mensen werken voor steeds minder. Wat we vandaag voor 11 uur bestellen, drijft over 100 jaar nog ergens in de zee. Ook ontginnen we de tijd. We delven de rijkdommen van het leven dat we miljoenen jaren geleden waren. De resten van planten uit de oude tijd laten onze ovens branden. Onze vliegtuigen vliegen. We boren een ongekende weelde en rijkdom aan. We kunnen harder, verder, hoger en sneller. We hebben het niemand hoeven vragen. Soms kwam de energie vanzelf naar ons toe en niemand vroeg ons iets. Toen we in één mensenleven de erfenis van miljoenen generaties in rook lieten opgaan. Nu het ijs gaat smelten, het bos in brand staat en de oogst verdroogt en het weer verstoord raakt, komen er vragen naar boven waar onze huidige verhalen van vooruitgang, voorspoed en succes geen raad meer.
Wat me nou dan opvalt is dat er komt echt heel erg veel moois voorbij wat we allemaal bereikt hebben. En op het moment dat we zo'n beetje in het nu zijn,
ja, dit was het.
Wordt het één grote teringzooi.
Nou ja, dat is ook de ervaring die we maken. Je hoort de stem van Laura Mentink, waar ik dit samen mee deed. De ervaring is, het leven is zo ongelooflijk rijk. Dat er überhaupt leven ontstaat op deze planeet is al enorm uniek in het hele heelal.
Ja.
En om dan dat leven de ruimte te geven, als mensen het ontwikkelen, daar zit zoveel schoonheid in, zoveel kans. En tegelijkertijd weten we gewoon van geen ophouden. En gaan we over allerlei grenzen heen. Nou, en dat gevoel krijg je inderdaad als je zo die hele diepe tijd ervaart. En als je uiteindelijk je ook afvraagt van hoe gaat er over een paar generaties, over 100 jaar, hoe kijken we terug naar ons? Wat kunnen wij nu doen, zodat we misschien wel worden herinnerd als mensen die op een gegeven moment toch wel echt hun verantwoordelijkheid namen.
Ja, want je kunt alles wat je doet, goede dingen en maar ook slechte dingen, als mensen het hier en nu ook gaan extrapoleren. En dan kom je al heel snel uit bij ontzettend heftige dingen. Dus je gaat denken buiten de schaal, zeg maar.
Nou ja, het is, kijk, zelfs fossiele brandstoffen zijn natuurlijk fantastisch wat je daar allemaal mee kan. Hè? Het is geweldig dat we plastic kunnen maken en al die chemicaliën die we maken. Tegelijkertijd, hoe bestaat het dat we dan die hele voorraad van de aarde in een paar generaties erdoor gaan jagen?
Ja.
Eigenlijk op alle manieren het zo snel mogelijk op laten maken. Terwijl we misschien over 1000 jaar nog leven als mens. Nou, misschien nog wel over 1 miljoen jaar. En dan wellicht nog steeds heel veel mooie dingen zouden willen kunnen met aardolie. Dus het gaat er niet om dat het allemaal verkeerd is. Maar het gaat om dat we geen rem weten te vinden. Dat we het niet beheersen. Dat we ons totaal laten meeslepen. En ik geloof dat dat ook gaat over, ja, wie is er eigenlijk, wie heeft het heft in handen? Wie heeft het stuur in handen? Is dat inderdaad, zijn dat de grote aandeelhouders van grote bedrijven die uiteindelijk op geld, met geld bezig zijn? Of kunnen wij als mens ook gewoon de vraag stellen, wat doet er toe? Wat is echt waardevol? Wat is er echt belangrijk? En kunnen we daarop gaan handelen?
Want je zou ook kunnen zeggen, om een cirkeltje rond te maken, dat een concertzaal eigenlijk een beetje hetzelfde doet. Hè? Dat heeft de eerste rang, dat heeft de tweede rang. En het heeft een soort afscheiding tussen toneel en waar het publiek moet zitten.
Nou ja, in die grote tijd, in de geschiedenis, kun je het wel zien als het omzetten van iets wat aanvankelijk deel was van, zeg maar, een collectieve rijkdom. Namelijk, we maken muziek omdat er feesten zijn, rituelen zijn, omdat we er gemeenschappen zijn. Samen maak je muziek naar een product waar je iets voor wat je kan verkopen. Nou, dat is natuurlijk een omslag. En dat geldt natuurlijk voor muziek, voor van allerlei zaken. In plaats van dat we samen 's avonds rond het kampvuur verhalen vertellen, zitten we achter Netflix. Nou, die verhalen die gingen over ons en over misschien wel de betekenis van ons leven. Terwijl voor Netflix moeten we een beetje betalen. Soms krijg je ook reclame als je de televisie aanzet. En dat is een wereld die inderdaad wordt gedomineerd toch door commercie. En om dat te zien en om misschien ook iets terug te gaan, iets te gaan heroveren. Te zeggen van oké, we gaan toch uiteindelijk weer kijken of we wat van het stuur in handen weer kunnen krijgen. Dat is nu een grote taak van ons, denk ik.
Want de turnclub heeft ook leden.
Ja, we zijn inderdaad
een club. Waar bestaan de leden uit?
Nou, eigenlijk zijn het allerlei kunstenaars die met hun werk midden in, zeg maar, de grote vragen van deze tijd willen staan. Dus vragen over gezondheid, vragen over onderwijs, vragen over hoe je dingen goed krijgt. Maar ook idealisten, mensen met ideeën, mensen met dus ondernemers en die vinden elkaar. Dus we brengen eigenlijk allerlei mensen samen rondom een beetje het ondernemerschap, maar ook rondom het idealisme. En dan proberen we elkaar te helpen en krachten te bundelen als het ware.
Dan gaan we afsluiten met jouw laatste keuze.
Ja, ik heb een... Nienke? Er is een zangeres, zij heet Nienke Laverman. En ik vind haar fantastisch. Ze heeft een nummer geschreven wat ook gaat over dat bewustzijn van onszelf als voorouder. En ik dacht, dat wil ik heel graag ook nog aan jullie laten horen. Omdat zij ook ons meeneemt naar een tijd waarin we ons misschien af kunnen vragen, hoe zou het zijn als toekomstige generaties ons de vraag stellen van, hoe deed je dat? Wat deed je in die tijd toen alles veranderde?
Prachtig. We gaan er zo naar luisteren en intussen wil ik jou heel erg danken, mijn inspirerende gast Merlijn Twaalfhoven. En voor de vele prachtige projecten die jij doet, kunt u terecht op merlijntwaalfhoven.com. En ook veel dank aan Michiel de Beer voor de techniek en heel graag tot volgende week.
Hello there, this is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century, when you emerged repressing me, remember? There was us, the Homo economicus. Don't walk away, please stay, please listen to what I have to say. I know I'm out of favor, out of date. You hate me probably, and it's too late to change my fate. But please, 2 minutes for your ancestor, the one that went before you. I assure you that when you let me explain a little more of what we went through, what we really meant to do, that the intention wasn't evil on our side, it might shed a different light on how you think of us, your ancestors. So you may learn from us, because to not get lost in the future, you must know your past, right? So here I am. This is your ancestor speaking, your predecessor from the 21st century. You're blaming me for spreading myself endlessly round the globe, exploiting nature, leaving no hope for a future, driving the earth to the verge of exhaustion, draining her to the bone like a virus, in fact. Doing what it loves the most, to multiply and multiply, completely undermining its host. And you're right, in a way. Looking back, I admit that we did, but we weren't aware that we were doing good. Economic growth for all of you. Comfort and convenience, life is so much easier than it has ever been before. You have to give me that. Of course, I do regret that we've polluted ourselves out of existence, created an unbridgeable distance from all other forms of life until life finally left us. Exit. Homo economicus. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. You say growth was my holy grail. Yes, it was, and it failed. It couldn't last, I do agree. But in the middle of the hustle, you cannot really see. The point I'm trying to make, we weren't fully awake. We didn't know the things you know. It seemed good to stick with growth. Climate change, we heard...
Jaar in, jaar uit, blijft u luisteren naar Radio Signaal. Op Radio Salto.